Wel, goedenavond, broeders en zusters, vrienden van Kesteren. Het is voor mij de eerste keer. Ik ben een beetje opgewonden. Ik ben blij met deze nieuwe open deur. Ik mag jullie 4 keer dienen. En het onderwerp is de 7 feesten van de Heer. Ik moet het kort houden wat mezelf betreft. En daarom heb ik ook... laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik heb een boekje geschreven over mijn leven. U kunt dat bestellen. Ik heb ze wel in het Engels bij me. Maar niet in Nederland, maar die heb ik thuis nog. U kunt ze ook ontvangen op de e-mail. Hij zegt, nou, ik heb boekjes genoeg. Dan stuur ik hem gewoon op de e-mail. Ik heb ook een boekje over Jozef. Net af. Een boekje over Abraham. Het is gewoon fijn als je iets wil hebben. Stuur me een e-mailtje. Ik stuur het je graag op of ik stuur het je per e-mail. Dat vind ik een geweldig geschenk, wat ik nu ook mag doen erbij. Wat ik ook nog wil zeggen is, ik ben blij dat ik, en dankbaar dat ik een kind van God ben. Ik ben 63 jaar oud, ik ben geboren in Lexmond. Dat hoor je wel eens van die files, weet je. En dat ligt naast de A27. Ik kom uit een nogal groot gezin van 9 kinderen. Ik kom ook uit de boerderij, van de boerderij. Toen ik 11 jaar was, zijn mijn ouders geëmigreerd naar Brazilië, maar we zijn daar niet geslaagd. En toen ik 13 was, zijn we weer teruggekomen. Er is heel veel gebeurd daar in Brazilië, dat kan je ook in het boekje lezen. Met mijn vader heb ik samen een bedrijf opgebouwd, de SRW, met zo'n winkelwagen toen nog. SRW, melk met man, maar met Jezus niet kan. Maar ja, dat was het toen. Op 21 jaar leven, ja, de onderwijs zat er al jaren in, ben gezwerven door de wereld, kwam ik uiteindelijk terecht in Israël. Ik was nog maar 3 weken in Israël, toen begon daar een grote oorlog, 1973, war in Israël. Dat was ook niet mijn idee hoor, maar goed, daar vroegen ze ook niet aan mij. Ik heb toen heel veel meegemaakt en na die oorlog ben ik de woestijn ingetrokken, heb ik een hutje gebouwd. En het was echt zo de tijd van, ja, waarom leef ik? Wat is het doel van het leven? Wat gebeurt er met mij als ik sterf? Ik lag natuurlijk s'nachts sterren te kijken. Ik was helemaal alleen. Er was niemand die naar me vroeg. Niemand die me kende. Die de rest in mij had. En toen is eigenlijk mijn hoofd omhoog gegaan. Allereerst de schepper bewonderd. Op een gegeven moment maak ik mijn rugzak leeg. En dan vind ik mijn kleine bijbeltje. Ik had dat, dat kregen alle kinderen. Op mijn 12e kregen ze zo'n klein bijbeltje. Met die kleine lettertjes. En ik had er nog nooit in gelezen. Maar ja, ik had die Bijbel gehad. En toen was er zoiets van, oké, ik moest naar de kerk. Maar ik had dat voor wel gezegd. Ik denk, dat neemt mijn vrijheid weg. Dat is niks voor mij. Het is voor andere soort mensen die dat leuk vinden. Ik vind dat niet leuk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik heb geen mening. En ik wil dan toch wel eens kijken waar het over gaat. Maar dan... recht uit de Bijbel, niet van mensen, niet van organisaties, van kringetjes en clubjes. Dus het was een hele strijd, maar toen ben ik de Bijbel voor het eerst gaan lezen. Nou ja, op een gegeven moment, dan kom je natuurlijk wel bij de Heer Jezus terecht. En de Heer Jezus was voor mij in eerste instantie een superhero. Ik denk, wauw, peace man, als ze zo waren, dan zouden we een andere wereld hebben. En op een gegeven moment kwam ik ook aan het eind van de Bijbel, in Openbaring 19, daar staat het getuigenis van Jezus... Dat is de geest van de profetie. Ik kwam erachter dat de Bijbel heeft maar 1 onderwerp. 1 onderwerp. En dat is het getuigenis van Jezus. En de Heer Jezus heeft het zelf bevestigd in Johannes 5 en 39. Waar hij zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus op iedere bladzijde, ja, daar kun je hem vinden. Nou, dat komt mij wel te pas, want... Eerst natuurlijk mijn bekering, er was een strijd in mijn hart. Ik zag naar het kruis, ik wist dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde gestorven was, maar ik wist, als ik mij overgeef aan hem, heeft dit gevolgen. En de gevolgen zijn dat ik niet langer voor mezelf leef, maar voor hem die voor mij gestorven is en opgestaan. En er was een strijd in mijn hart. Van, zal ik mijn leven wel geven aan de Heer Jezus? Ja, hij is voor mij gestorven, maar je helemaal overgeven, dat was voor mij een grote beslissing, want mijn vader was nogal dominant. En ik was 21 jaar onder zijn macht geweest. En ik wilde hippie zijn, ik wilde vrij zijn. En toen kwam er weer iemand die vroeg zijn heerschappij over mij. Maar uiteindelijk kwam ik toch helemaal in het nauw en begon ik het Oude Testament te lezen. En toen kwam ik bij die verliefdheid van Jacob. Dat trok mij wel aan. Want dat was ik constant. En die Jacob die was zo verliefd op een meisje dat 7 jaar leek wel 7 dagen. Ik denk, jongen, als het leven zo licht wordt, als je verliefd bent, hoeveel te lichter wordt je leven als je je leven overgeeft aan iemand die voor jou gestorven is. Nou, dat heeft mij echt geleid tot die beslissing. Dit is nu 42 jaar geleden. En als ik de rest van mijn leven kijk na die beslissing, lieve broeders en zusters, ik kan zeggen met Jozua, al Gods beloften heeft hij vervuld. Hij is altijd trouw geweest. Hij heeft alles wel gedaan, ik niet, maar hij wel. En ik sta hier vanavond als een trofee van Gods genade. Maand of 4 heb ik een hartinfarct gehad en zei de dokter, als je een half uur later geweest was, had je er niet meer geweest. Mijn oom is hieraan gestorven. En toen werd ik van hieruit geopereerd met 2 stents. En die komen trouwens uit Israël, dus ik heb Israël dicht bij mijn hart. En toen lag ik in intensive care. Ja, voor mij was dat niet nodig, want toen die aderen weer liepen, was het allemaal weer prima. Ik kon gelijk naar huis, maar nee. En toen heb ik de persoonlijke tijd natuurlijk weer gehad met de Heer. En toen zei ik tegen de Heer, u heeft mijn leven gespaard. En zeg het maar. Ik heb u al jaren gediend, maar ik mag nog niet naar huis. En toen was het alsof de Heer 2 dingen tegen mij zei. Hij zei, spreek goed van mijn zoon en raad mijn heerlijkheid niet aan. Met andere woorden, als hij een pluimpje krijgt, dan geef het door aan hem. Net als, ken je nog dat verhaaltje van Corrie ten Boom? Die kreeg ook zoveel pluimpjes. En dan zegt ze, toen vroeg iemand aan, hoe ga je daarmee om met al die pluimpjes? Zeg, nou, ik aanvaard het als een roos. En als ik dan ga slapen, dan geef ik die hele bundel rozen aan de Heer Jezus. En zo ben je een doorgeefluikje, dat alles wat er gebeurt, is voor hem. Hallo, is voor hem. En de Heer heeft daar iets geweldigs op gedaan. Opeens ben ik opgebeld door Dolf van der Vechten van de Family 7. Je moet weten, een broeder, Jacob Damkani, die zei, God heeft zoveel in jou geïnvesteerd. Jongen, dat mag niet verloren gaan. En al die jaren in eenzaamheid, in die woestijn op mijn knietjes met een open Bijbel. Al die jaren het evangelie predikend aan het Joodse volk, die Nieuwe Testament niet leek, maar vanuit het Oude Testament. Of het Eerste Testament, of het Tijdelijke Testament. Daar zit zoveel investering van God in. En opeens gaat daar de deur open naar Family 7. En iedere week, om 7:30 avonds, op donderdagavond, op vrijdagmorgen om 9:30, mag ik spreken over het karakter van de Bijbel. Nou, ik was natuurlijk heel dankbaar. We werden in 2 dagen tijd, je ziet Melkje met een ander jasje, maar er liggen een stuk of 5 jasjes op die tafel. En die moet ik elke keer veranderen. Dus een verlaarzen, dat kluit ook nog een beetje. Maar goed, dat gaat allemaal in 2 dagen. 13 afleveringen in 2 dagen. Nou, ik dacht, nou ja, wat een wonder dat dit mag. 13 keer een half uur. Maar het is alweer de 2e keer. En de 3e keer die staat, nou, dat is toch wel eens. En ze willen me niet meer kwijt. Dus, lieve broeders en zusters, dit is zo'n gebedsverhoring. En dat kwam na dat hartinfarct. Dus er is een doorbraak. En mensen vinden het mooi, want ik gebruik natuurlijk de Hebreeuwse taal ook. Om dingen duidelijker te maken. Als ik denk aan de namen. Als ik denk aan ja, zoveel waarin je het Hebreeuws kan geven aan de mensen. En nou ja, als ik het nog nooit gezien heb, dan zou ik fijn vinden als je dat ook eens zou bekijken. Ik heb een zinvol respons. Ik gaf een verzoek, je mag het boekje hebben van Abraham, meer dan 100 reacties. Dus God is bezig in ons land. Mag ik jullie dat even vertellen? God is echt bezig in ons land. Gebouwen mogen afgebroken worden, maar de ware gemeente begint steeds met een bloei te komen. Nou heb ik het onderwerp. De 7 feesten van de Heer. Je zou zeggen, daar wil ik meer van weten. En dat vind ik een goede beslissing. Want, lieve broeders en zusters, mag ik het jullie vertellen dat de Heere God ervoor gekozen heeft om dat volk te dienen met feesten. Als je in Israël woont, hebben jullie ook een broeder die heeft daar in Israël gewoond? Die weet wel, nou ja, het ene feestje is nog niet voorbij op de volgende keer dat je aankomt. Als je liever feestjes houdt, dan moet je nooit naar Israël gaan, want dan houden we nog maar feestjes. Maar de Heer houdt ook van feestjes. Nou, Moadim heet het eigenlijk, tijden apart genomen. Apart gezette tijden. En onze Heer is een meester communicator. Hij communiceert waarheid door geschiedenissen. Denk maar aan Abraham en Isaac. Dat hij zijn zoon moest offeren. En dat hij zijn zoon terugkrijgt naar het werk, misschien tot de dood en opstanding van de heiland. Denk maar aan Jozef. Oh, hij doet mij aan Jezus denken. Denk maar aan de uittocht. Dat is de bevrijding van de slavernij, van de zonde. Alles spreekt over dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. De profeten, Jesaja 53, 29 profetieën vervuld in één dag. Daniel 9, precies de datum is vermeld wanneer de Heer Jezus gaat sterven. 600 jaar voordat hij geboren is. En zo kan hij de hele avond doorgaan. Maar een van de wegen waarin God het volk wil voorbereiden op zijn eerste, maar ook zijn tweede komst, dat is door deze zeven feesten. Zeven is het nummer van de volheid. Nou, die zeven feesten, die zijn verdeeld in vier in de lente. Dan heb je de lange zomer tot de zevende maand en drie in de herfst. De eerste vier zijn al vervuld. Het laatste feest is het Pinksterfeestje voor God. Het Wekenfeest. Dat is vervuld in Handelingen 2. Wij leven nog in die lange zomer. Want het vijfde feest, het zesde feest en het zevende feest moet nog vervuld worden. Maar dan mag je nu vanavond al weten dat er een wederkomst is. Ik mocht gisteren spreken in een gereformeerde kerk in Westbroek over Psalm 23. Dat was een jeugddienst. En toen zei ik, nou, Psalm 23 staat tussen Psalm 22 en Psalm 24. In Psalm 22, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Een prachtig psalm over het sterven van de Heer Jezus. En Psalm 24, de hele aarde zal de koning der koningen aanbidden. Dus het is een opgaande lijn van het kruis naar de wederkomst, zijn heerschappij, zijn vrederijk hier op aarde. En daartussenin voor ons leven vandaag de goede zorg van de herder. En als hij mijn herder is, nou, dan ontbreekt het mij aan niets. Vind ik zo mooi, hè? Als Esau en Jacob elkaar ontmoeten, zegt Esau, ik heb veel. En weet je wat Jacob zegt? Maar ik heb alles. Als je kan zeggen, de Heer is mijn herder, de Heer Jezus is mijn persoonlijke verlosser, dan heb je, zeg het eens, alles. Je bent gezegend met alles. Je bent volmaakt in hem. En dat is zo geweldig, dat leven. Enfin, het fundament is zo belangrijk van ons leven. En daarom is dat Pesachfeest zo belangrijk. En laten we daar dan ook verder geen tijd verliezen. Want soms dan denk je wel eens, er is iemand die drukt op die, die duwt naar die dat ding daar. Dus ik moet de tijd goed in de gaten houden. Maar mag ik eventjes, toch omdat het de eerste avond is, eventjes naar de roeping van Abraham. Als je nadenkt over de zondeval, dan zie je twee wegen. De weg van onderen naar boven en de weg van boven naar onderen. Dat eindigt bij Babylon, waar ze zeggen, wij zullen een toren bouwen. Wij zullen ons een naam verkrijgen. Dat ging van onderen naar boven en God verwarde dat. En dan is de roeping van Abraham, hij is 75 jaar, hij is opgegroeid in afgodendienst, hij zit daarvan afgekeerd. De God van heerlijkheid is aan hem verschenen. geeft hem een opdracht en geeft hem een belofte dat hij een zegen zal zijn voor de gehele wereld. Dat gaat van boven naar beneden. Maar nou wordt het persoonlijk. Galaten 3 vers 14 vertelt ons dat de gemeente, u, jij en ik, wij hebben de zegen van Abraham. En die zegen geldt voor de gehele wereld. Daar moet je in stappen van geloof innemen. Dat jij tot zegen kan zijn voor de gehele wereld. Zij het in je verkondiging, zij het in je voorbeden. Maar jij doet het toe in deze wereld. Want de zegen van Abraham is naar jou nu toegekomen. Van boven naar beneden, zo leven wij. Wij ontvangen. Wij zijn een bruid, wij zijn geschapen. Wij zijn het lichaam om te ontvangen van het hoofd. Om te ontvangen van de bruidegom. En het enige wat wij moeten doen is danken. Danken. Amen. Goed. Nou, dan komt de Genesis 15. Laten we daar even naar kijken, naar Genesis 15. En dan spreekt de Heer tot Abraham. Hij komt hem tegemoet, hij is vol van angst. En dan zegt de Heer, ik ben je schild. En ik zal voor je zorgen. En dan staat dat geweldige vers in vers 6. En hij geloofde in de Heer, die rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is een heel mooi woord, dat woord gerechtigheid. Weet je, het woord gerechtigheid, dat was een woord dat Luther haatte voor zijn bekering. Want Luther wilde in eigen kracht naar God toe gaan. Hij ging zelfs op zijn knieën de trap op, daar in Rome. Gerechtigheid betekent dat jij rechtvaardig verklaard bent voor God. Dat als God naar jou kijkt, hij zijn volmaakte zoon ziet. Dat is meer dan vergeving. Vergeving is, ik ga naar de rechtbank, ik heb een heleboel dingen fout gedaan en het wordt mij vergeven. Maar ja, ik heb nog steeds een slecht geweten. Weet u wat? Het is als je gaat staan in je positie dat je rechtvaardig verklaard bent, de pagina is blanco. Justification in het Engels. Just as if I have never sinned. God ziet mij en hij ziet zijn volmaakte zoon. Word zo eens wakker. Dan word je lichter wakker hoor. Amen. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. En de eerste die dat geloofde was Abraham. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En de belofte was voor Abraham en die belofte gold voor de gehele wereld. Nou, het is niet bij Abraham gebleven. Toen Abraham stierf had hij had 8 zonen, maar 1 zoon van de belofte, Isaac. En 2 kleinkinderen, en die konden samen niet door de deur. Die maakten allemaal ruzie. Dat is het enige wat Abraham gezien heeft, maar daar is niet bij gebleven. Laten we even kijken naar Genesis 46. Dat vind ik zo'n mooi stukje. Dat is, heeft me zo diep geraakt. Want de zegen gaat door van Abraham, naar Isaac, naar Jacob. En Jacob is de vader van het Joodse volk. En zijn naam is veranderd naar Israël. Nou, daar horen we vandaag genoeg over. Dus Jacob leeft nog steeds met zijn nieuwe naam. En jullie weten dat Jacob, zijn eerste naam was bedriegen. En hij heeft jarenlang geleden van zijn eigen ongeloof. Hij had die dromen gehoord. Maar hij reageerde niet in geloof. Hij reageerde in wat hij zag. Een beetje bloed op zijn veelkleurige rok. En hij heeft er jaren door geleden, had niet hoeven te zijn, maar het is wel gebeurd. Uiteindelijk hoort hij dat die Jozef leeft, zijn geliefde zoon. En dan gaat hij richting Egypte, maar hij wandelt weer in het licht en hij wandelt stap voor stap. Want voor Abraham is het een tragedie geworden, dat reisje naar Egypte. Daar kwam Hagar vandaan. Tot op heden uw leven met de gevolgen. Isaac werd gestopt. Toen hij wilde gaan naar Egypte. Dus Jacob vraagt zich af, ga ik wel de goede richting op? Daar is Jozef, maar Heer, is het uw wil? En dan zie je, hij is de God van mensen, maar hij heeft voor ieder van ons een ander plan. Laten we even kijken in vers 1 van hoofdstuk 46. Israël brak op met alles wat hij had. Hij kwam in Beersheba, daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioen en zei, Jacob, Jacob. Hij zei, Hineni, hier ben ik. En hij zei, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. Ik zal u ook zeker doen terugkeren. Oh, dit is zo mooi, als je hierover nadenkt. En Jozef zal uw ogen sluiten. Als je dat, de geschiedenis van Elia bestudeert, dan zegt de Heer constant tegen Elia, daar moet je naartoe. Daar zal de raaf je voeden. Naar de weduwe in het buitenland, daar zul je in leven blijven. Daar, er is een daar. Hier niet in Canaan, maar daar, in Egypte. Daar zul je tot een groot volk worden. Weet je waarom? Die Egyptenaren, die keken neer op de herders. En ze mingelden niet met de herders. En ze lieten die herders alleen. Dat lukte niet in Canaan. Zusje Dina was al verkracht. Juda was al getrouwd met een niet-Joodse vrouw geweest, die gestorven was. En daarom zegt God, jullie moeten hier weg uit Canaan, jullie moeten daar naartoe. Want daar wordt je de tijd gegeven om uit te groeien in een groot volk. En dan die geweldige comfort, troost. Jozef zal je ogen sluiten. Is er iets mooier wat Jacob ooit vermoord? Nou, de laatste persoon van deze wereld, zijn geliefde eerstgeborene van Rachel zal zijn, die hij zal zien en hij zal zijn ogen sluiten. Dat is toch prachtig. En dan in datzelfde hoofdstuk, dan horen we dat het 70 personen zijn die naar Egypte trekken en ze komen allemaal veilig aan. Iedere persoon heeft een naam, iedere persoon komt veilig aan, er raakt niemand verloren onderweg. Zij komen, zij gaan en zij komen veilig aan. En dan Exodus 1, dan komt er een farao en die heeft Jozef niet gekend, is toch wat. Die weet niet wat een zegen het Joodse volk geweest is voor Egypte. Denkende aan Jozef, maar ook denkende aan die herders. Want die herders die verzorgden het vee in Egypte. Het Joodse volk was tot zegen geweest, net als in Nederland, toen ze hier uitgenodigd werden, toegelaten werden in Amsterdam, hebben we de Gouden Eeuw beleefd. Maar dan gaan mensen vergeten wat een zegen het was om het Joodse volk hier te hebben. En wat gebeurde? Er kwam een andere farao en ze hadden zich vermenigvuldigd tot miljoenen. En die ging een vijand creëren. Dat doen dictators, hè? Die creëren een vijand. Die creëren een zondebok. En zo blijven ze in de regering. Nou, afijn. God is toch soeverein. Allereerst gebruikt hij twee vrouwen die voor het leven kiezen. Twee vroedvrouwen. Pua en Sifra. Dat is het begin. En kies voor het leven. De eerste persoon die reageert op de komst van de Heer Jezus was een ongeboren kind. Amen. Johannes in de schoot van zijn moeder. De tweede aanval tegen de oorlog met Egypte waren de tranen van een baby. Aha. Mozes in de Nijl. Het dekseltje wordt raken dan een kindje huilt. Wordt niet ondergeduwd, maar de dochter van de farao heeft bewogenheid voor het kindje. En farao die mag de luiers betalen voor de volgende verlossen. Leuk, hè? En zo is mijn Heer. Hij is soeverein. Afijn, Mozes leert wereldse wijsheid, maakt er in één dag totaal een potje van, hij wordt moordenaar. En dan gaat hij 40 jaar onder de discipelschap van God. En op 80-jarige leeftijd, dan is hij pas klaar. En dan ziet hij een bosje branden, maar het verteert niet. Hij was verteerd, hij zegt, ja, de mens wordt 80 en dan is het voorbij. Maar dat bosje, dat brandde, omdat God in dat bosje was. En wat moest Mozes leren? Niet ik, maar Christus in mij. God in mij, door mij. Toen A.W. Bush president werd van Amerika, hebben we hem een boekje gestuurd. Any Bush will do, as long as God is in the bush. Toen weet hij. Maakt niet uit of het nou een grote bos is, een blauwe bos, of een jonge bos, of een dikke bos, of een dunne bos. Als God maar in het bos is. Amen. Want die Mozes, ja wie ben ik? Ja, dat maakt niet uit wie jij bent. Het maakt uit wie jou stuurt. En op een gegeven moment komen ze uit dat land van slavernij. Staan ze voor de zee. waar moeten we heen? Nou, kijk dan omhoog, Jochim. En de Heer die opent de zee en die sluit de zee. Heerlijk om met zo'n God te mogen wandelen, want hij is dezelfde. Afijn, let my people go. No, zei Farao. En zijn hart werd verhard. En laten we nu eens even kijken, want nu gaan we naar het onderwerp. Exodus 12, vers 12. Al die plagen, die waren een overwinning over een Egyptische god. Die plagen die komen ook weer terug in het boek Openbaring in de tijd van de grote verdrukking. Maar onthoud het wel, we hebben hier te maken met een geestelijke strijd. Dus er licht en duisternis. Als er duisternis, dan kan nog niet eens je hand zien. Zo duister was het in Egypte. En iedere plaag, dat is gewoon een overwinning over een afgod. Met andere woorden, in voorbereiding van het Joodse volk, wat onder de invloed van de Egyptische afgoden geleefd heeft. Jongens, Yahweh is het. De God van Mozes en Aaron is God. En je ziet het ook in vers 12 van hoofdstuk 12. Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten onttrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn. Iedere plaag was een overwinning op een Egyptian deity. Ja, op een Egyptische afgod. En op een gegeven moment komen we dan bij die tiende plaag. En dat is het fundament van ons geloof. Het fundament van ons geloof is niet lid zijn van een kerk. Het fundament van ons geloof is niet kinderdood. Het fundament van ons geloof is niet, zeg het maar, noem het maar. Het fundament van ons geloof is het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Een ander fundament ligt er niet. En daarom is het goed om daar eens een avond over bezig te zijn. Een ander fundament is er niet. Want in het bloed ligt het leven. En Petrus die zegt dat zo mooi in 1 Petrus 1 vers 18 en 19... nog eventjes een keer bladeren, kijken of het er nog staat. Kijk hoor. Ja, het staat er. 1 Petrus 1, vers 18. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud vrijgekomen bent, van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, van voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Waar hebben we het over? We hebben het over het smetteloze, onbevlekte lam. En daarom gaan we nu dan tot slot tijd nemen voor dat eerste feest. Het fundament van ons geloof. Maar hier, lieve broeders en zusters, hier moet je niet bij blijven. Dit is pas het begin. Ja. Ik had vroeger een meester. En die zei altijd tegen mij, och jochie. Och mocht het nog eens staan gebeuren. Ja. En toen kwam die naast me te liggen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Meester, wat leuk dat je naast me ligt. Gezellig. En de volgende morgen om 6:00... quoteerde hij Psalm 130 erin. Uit de diepte roepen tot God. En hij riep een schreeuw van verlossing. En op die dag mocht ik hem bij de Heer Jezus brengen. En op die middag is hij in vrede gestorven. Het is gebeurd. Maar het is al gebeurd 2000 jaar geleden. Het moeilijke werk heeft hij gedaan. Wij mogen alleen maar danken en in geloof dat omhelzen wat hij al reeds voor ons 2000 jaar geleden gedaan heeft. En dat is ook 2000 jaar daarvoor voorzegd. En dat is toch mooi? En daar werd dat volk mee bepaald. Dat volk kreeg pas de wet nadat ze het bloed aan de deurpost hadden gestreken. Nadat ze behouden waren. Nadat ze uit de macht van Farao gekomen waren. En onder de heerschappij van Mozes gekomen waren. Zo belangrijk. Maar laten we even kijken naar Exodus 12. Dit is het eerste feest. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Geliefde broeders en zusters, het is mijn gebed dat u jullie deze vier avonden vrijzetten. Want vanavond hebben we het alleen nog maar over het begin. Wat ik wilde zeggen was, in vele kerken, niet afgeven op kerken, nee, maar dat is het einddoel dat je zekerheid van het geloof hebt. Maar dat is het begin! Als je geen zekerheid van het geloof hebt, zul je nooit geen overwinning over de zonde krijgen. Want weet u dat God niets kan doen voor mensen die twijfelen? Kan hij iets voor doen, zegt Jacobus 7:7. Dat is het begin van je wandel. Het is niet het einddoel. Het is het begin. En daarom staat hier ook, dit is het begin. En dat is die maand. En wat is het begin? Een nieuwe schepping. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Totaal nieuw. Zoals de eerste schepping totaal nieuw was. Zo is ook jouw wedergeboren, dan word je een totaal nieuw mens. Ik had een broeder mee willen nemen, maar dat is vanavond niet gelukt. Maar één keer moet je deze jongen 5 minuten geven. Hij zal niet langer spreken. Maar deze jongen die werd uit huis geboord, was hij 6 jaar. Zijn ouders gingen scheiden, er kwam een stiefvader in, die dronk veel. En hij werd uit huis gezet, paste niet in dat huis. Is de straat opgegaan, heeft dan van gesticht naar gesticht, van gevangenis naar gevangenis. En niemand kon hem veranderen. En toen kwam Jezus. En Jezus, zegt hij altijd, is de grote veranderkampioen. Wat een mens niet kan, dat kan God wel. Ik had op mijn 21ste jaar al een maagoperatie achter me. Ik was een emotioneel wrak. Ik had geen overtuiging. Ik ging maar een beetje mee met links en ik ging maar een beetje mee met rechts. Maar ik had geen fundament. Ik las allemaal gevoel. En luisteren naar de meerderheid. En vooral in die hippiecultuur. Nou, daar zit je er ook ver naast hoor. Maar dat was natuurlijk ook destruction voor mij. En het is genade dat God in mijn leven gekomen is. En toen ben ik vanuit het woord gaan bouwen aan mijzelf. En hij heeft iets moois gemaakt in mij. Daar ben ik zo dankbaar voor. Maar daar kon niemand anders als God. God geeft je een totaal nieuw hart. Een totaal nieuw begin. En dat was toch ook zo met die kinderen van Israël. De zee ging dicht. En al die slavendrijvers die lagen dood op het strand. Toedeloe. Laat je niet meer door die oude slavendrijvers een maand laten gaan hoor. Ze liggen allemaal dood op het strand. Het is allemaal voorbij. De slavernij. En ook al wil je terug naar Egypte. Die zee zat ertussen. Ze konden niet terug. Totaal geen weg terug. Toen geboren was. Moet wel terug. Nee, lukt niet jochie. Ga niet. Toen Peter gewoon geboren was. Ik wil dit oude leven. Ga niet. Want elke morgen dat stemmetje. Hallo, ik hou van je. Ik woon in je hart. En dat is natuurlijk de zekerheid van het geloof. En het is iets nieuws. Het is totaal nieuw. Een nieuwe schepping. Een nieuw leven. Een nieuwe richting. 400 jaar waarvan vele jaren verslavernij. Maar nu een nieuwe maand. Een nieuw leven. Een nieuwe leider. Een nieuwe richting. Alles is nieuw. Weet je, het woord nieuw in het Hebreeuws, dat is een werkwoord. Dat gaat constant door. Iedere dag worden wij vernieuwd. Jazeker. En iedere dag worden wij meer als Jezus. Want wij gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is mooi, hè? Als kinderen van het nieuwe verbond. Enfin, we gaan naar vers 2. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Nou, wat vertelt me dat? Iedereen hoort erbij. Dit is voor kinderen, dit is voor vrouwen, dit is voor teenagers, dit is voor oudere mensen. Iedereen moet het horen. Het evangelie is voor ieder ras, iedere leeftijd. En dat is ook zo geweldig. Ik kan met deze boodschap de wereld rond. Ik wilde altijd reizen. En nou heb ik goed nieuws. Ik wilde vroeger altijd clown worden, mensen blij te maken. Maar nou kan ik ze echt eeuwig blij maken. Het is voor iedereen. Een paar maanden geleden was ik bij die stammen daar in Kenia. Ja, die Maasai die kan er springen, jongen. Nou, dat ging geweldig. En je brengt hetzelfde evangelie. En ze zijn er dankbaar voor. Amen. Kijk eens in vers 2 of 3. Spreekt tot heel de gemeenschap van Israël. En hier komt het. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. Met andere woorden, hier is een lam. En dat lam moet volledig gegeten worden. Er mag niet een klein biefstukje blijven liggen. Dat hele, dat is belangrijk, dat hele lam moet gegeten worden. Als we denken aan het lam van God, hij heeft zich totaal gegeven. Toen hij sprak met Mozes en Elia, toen spraken ze over hun exodus, uitgang. Nou ja, als we aan Elia denken, die heeft maar een derde van zijn taak vervuld. Want Elisa kreeg 2/3. En Mozes heeft maar de helft vervuld. Want hij kwam wel uit, maar ging er niet in. En de Heer Jezus, de hele weg. Het hele lam moest gegeten worden. En als er te veel vlees was voor één familie, dan mocht de buurman ook mee eten, tot het hele lam opgegeten. Dat is belangrijk. We gaan verder naar vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Oké, u moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. Van 10 tot 14, hoeveel dagen zijn dat? Tel eens. 10, 11, 12, 13, 14. 5. Wanneer kwam de Heer Jezus... Kom even naar Johannes. Hou je vinger hier. Het is zo belangrijk, broeders. Want kijk, het moet natuurlijk allemaal kloppen, hè? Alles moet kloppen. Alles. 100%. Toen Mozes klaagde tegen de Heer dat ze morden, want er was geen water. Toen moest hij tegen de rots. De eerste keer. Wat moest hij de tweede keer doen met de rots? Hij moest spreken tegen hem, maar hij verliest zijn geduld en hij slaat. En hij mag het land niet, want die rots is Christus. God neemt het heel serieus dat de schaduwbeelden wel nagevolgd worden. De Heer Jezus is één keer geslagen om nooit meer geslagen te worden. Wij hebben nu gemeenschap met hem. Wij spreken met hem. En Mozes ging daar de fout in. Hij verknoeide het schaduwbeeld. Hartstikke belangrijk. Nou, hier staat dat lam de 10e... in huis komt, in het hutje komt, en de 14e, 10, 11, 12, 13, 14, 5 dagen later, tegen de avond, moet het geslacht worden. Kijk, het eerste feest spreekt niet over zijn geboorte. Het eerste feest spreekt ook niet over zijn heilige wandel. Het eerste feest spreekt over zijn sterven. Daar ligt het hart van het evangelie. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 15? Het allerbelangrijkste is, Jezus Christus is gestorven. Naar de schriften. En begraven naar de schriften. En opgestaan naar de schriften. Hier komen we direct bij het hart van het evangelie. Zijn sterven is het hart van het evangelie. Dat moeten we nooit vergeten. Als ik evangelisten opleid, ik zeg altijd terug naar het kruis. Altijd weer terug. Dat is het belangrijkste. Dus dat is het evangelie. Daar ligt de kracht van God. Enfin, Johannes 12... Misschien je nog nooit opgevallen, maar daarom zijn we ook bij elkaar. Wat zien we in vers 12, vers 1? Wat staat daar? Jezus dan kwam 6 dagen voor Pascha in Bethanië. 6 dagen. Wat staat er in vers 12? Toen de volgende dag een grote menigte naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij takken van palmboom. Wat was de inleiding... Dat was de Palmzondag. Hij was in Bethanië 6 dagen voor het feest. Hij gaat Jeruzalem binnen. Hoeveel dagen voor het feest? 5 dagen. En als je het bestudeert in Matthäus 23 en Lucas 19. Iedereen ondervraagt hem. De Farizeeën ondervragen hem, de Sadduceeën ondervragen hem, de Herodianen ondervragen hem. Ze proberen hem allemaal te trekken. En wat is de eindconclusie? Of ze hebben geen vragen meer, of ze zeggen wat Pilatus zei. Ik vind in hem geen schuld. 5 dagen lang was er 1-jarig schaap bij de familie. En 5 dagen lang speelden de kinderen ermee. Ze werden er, ja, het was een huisdiertje, pet. Maar papa, die moest het onderzoeken. Heeft hij wel 2 oortjes, 1 staartje, 4 pootjes. En daar had hij 5 dagen de tijd voor om dat hele schaap te onderzoeken. En de laatste 5 dagen van het Lam van God waren in Jeruzalem. En hij werd door iedereen onderzocht. En de uiteindelijke conclusie was, ik vind in hem geen zonderloos, vlekkeloos. Prachtig beeld, hè? We gaan verder naar vers 7. Ja. Van Exodus 12. Ja. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Geliefde broeders, je kan begrijpen, dit ging door het hart van die kinderen. Die waren gewend geraakt aan dat beestje. Die hadden gespeeld met het kleine lammetje. En er was geen weg omheen. Dat lam moest geslacht worden. Geliefde broeders en zusters, wij zijn niet behouden door zijn geboorte. Wij zijn niet behouden door zijn wandel. Wij zijn ook niet behouden door zijn goede woorden. Wij zijn alleen maar gered omdat hij geslacht is. Dat moest sterven. En het wordt heel duidelijk straks, want wat lezen we in vers 7. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen, waarin zij het zullen eten. Broeders en zusters, boven en de zijkant, maar niet de onderkant. Vertrap het bloed niet. Niet de onderkant. En wat vertelt mij dit? Dat is alweer een beeld van kruis. Hup. En dat, weet je, een horizontale en een verticale lijn. En alleen moesten ze aan de zijkanten en aan de bovenkant. Maar hier mocht het bloed niet. Dus het moest gestreken worden aan de zijkanten en aan de bovenkant. En dat moesten ze doen, want wat lezen we? Dat wat ze later moeten doen, in vers 8. Zij moeten het vlees diezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met vuur gebraden. Geliefde broeders en zusters, zij moesten het eten. Wat zei de Heer Jezus Johannes 6? Indien gij mijn lichaam niet eet en mijn bloed niet drinkt, dat was geestelijk gezien. Met andere woorden, dat bloed doet je geen goed als je het niet toestrijkt aan de deurposten van je deur. De Heer Jezus moet je eten als het ware. Hij moet in je hart. Dat moet persoonlijk aanvaard worden. Het is niet, hij keek ernaar en hij stond erbij. Hij stond erbij en hij keek. Nee, dat is heel persoonlijk. Je moest dat lam eten. En dat was geen rauw lam. Dat werd gebraden op het vuur. En de Heer Jezus is door het vuur gegaan. En wij moeten dat eten. Zo, en het bloed aan de deurposten van ons hart strijken voor het feit dat wij vergeving ontvangen. Reiniging van zonde. Wij moeten dat eten. Dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 6. En het moest gebraden worden op het vuur. Dat spreekt ook natuurlijk van het oordeel. En hoe aten ze het? Ze aten het tezamen met bittere kruiden. Tot op heden toe wordt de sedermaaltijd gevierd. En die bittere kruiden, die staan voor de bittere tijd van slavernij. Ook met zout water, dat de zee open wordt, dat zijn allemaal symboliek. Maar het belangrijkste van de sedermaaltijd vandaag, het lam mist men. Men mist het lam. En toen de Heer Jezus het vierde in de bovenzaal, toen was hij het lam. En het is zo belangrijk dat we dat in gaan zien. En zo... Zo lezen we in vers 8, ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde brood en met bittere kruiden, moeten zij dit. Het ongezuurde brood, dat is de volgende studie. Dat is het zonderloze leven van de Heer Jezus Christus. U mag daarvan niets rauw eten, ziet u? Het moet door het vuur gegaan zijn. En zeker niet in het water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. Met zijn kop, met zijn poten en met zijn ingewand. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heer. En ja, wat zien we nou, wat het belangrijkste is van het Pascha is, dat de Heer Jezus zegt, als ik het bloed zie. Het belangrijkste is niet of dat je een Jood bent of een Egyptenaar. Het belangrijkste is dat de engel van het verderf, hij moest het bloed zien. Wat zijn Jozua en Caleb toch dankbaar dat ze gelovige ouders gehad hebben. Want een eerstgeborene wordt altijd verbonden met de vader. Jozua, Ben Nun en Caleb, Jefunah. Die worden altijd verbonden met hun vader. En het woord zoon, daar zit het woord bouwen. De vader bouwt verder in de zoon. En die zijn aan elkaar verbonden. Dat was de eerstgeborene. En Caleb had gelovige ouders. En Jozua had gelovige ouders. Anders hadden ze, net als alle Egyptenaren of Joden die het bloed niet gestreken hadden aan de deurposten, dan had de eerstgeborene gestorven in Egypte. Nou, het mooie van dit alles is dat dit feest, dat moest altijd gevierd worden, ieder jaar. En de Heer Jezus heeft dat ook gevierd. Laten we tot slot nog even kijken in Lucas 12. In Lucas 12, wat de Heer Jezus begeerde om dat te vieren met zijn discipelen. Lucas 12, van 15 tot 20. Lucas 12, van 15 tot 20. En hij zei tegen hem, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Nee, het is niet Lucas 12, hè, toch? Lucas 22, sorry. Excuus. Nou, dat moeten we ook wel oppassen voor hebzucht, maar goed. Voor de andere keer. Het heilige avondmaal. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel liggen en de 12 apostelen met hem. Lucas 22, vers 14, nu 15. Hij zei tegen hem, ik heb vuur naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Dus hij voorzegt alreeds dat hij gaat lijden. Weet u, ja, openbaring 13 vers 8, voor de grondlegging van de wereld was de Heer Jezus al bereid om te gaan. De hele weg naar het kruis. Hij vertelt hun al wat er met hem gaat gebeuren. Hij kent het einde van het begin. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten tot het dat vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen. Met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dit op mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. En tijdens dat zedermaal waren er verschillende bekers die ze dronken. En iedere beker had een betekenis. De eerste beker is de beker van zegen. En de tweede beker is de beker van de toorn van God. En die hebben ze in die bovenzaal niet gedronken. Weet u waar de Heer Jezus die beker gedronken heeft? Nee. Gethsemane. Laten we dat nog even zien in Lucas 22, vers 42. Lucas 22, vers 42. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam uit in zware zielestrijd en bad des te vuren. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Geliefde broeders en zusters. Die tweede beker, dat was de beker van de toren, die hebben de discipelen niet gedronken. De discipelen hebben de beker van zegen gedronken. Wanneer Jezus heeft alleen de beker gedronken van Gods toorn. De grote strijd was in Gethsemane. En later roept hij uit, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Hij heeft de Godverlatenheid ervaren, zodat wij dat nooit zullen ervaren. En die tweede beker die heeft hij gedronken, waar? In Gethsemane. En wat riep hij uit? Niet mijn wil, maar uw wil. En voordat hij erheen, dan zongen ze nog een loflied, staat er. En weet u wat ze zongen? Ze zongen Psalm 118. En wat is één vers? Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag. Wij zingen het zo makkelijk, maar dat was de dag. De dag dat hij kwam als Lam van God om de zonde van de wereld weg te nemen. Met een lied op zijn hart. Met vreugde voor zich. Ging hij naar het kruis. Want hij had jou op het oog en hij had mij op het oog. Is dat goed nieuws of is dat goed?
Goed nieuws.